Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2023 is begonnen. En dat is natuurlijk een mooi moment om terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. Welke lessen kunnen we trekken uit een bewogen 2022? En daarom interviewen mijn collega Art Rooijakkers en ik de eerste twee weken van het jaar in BNR's Big Ten van 2023 10 bijzondere gasten. Ze stonden in de schijnwerpers het afgelopen jaar of speelden een belangrijke rol en zijn ook in 2023 niet van plan om stil te zitten. Vandaag is dat Michelle van Tongerlo, huisarts in Rotterdam-Zuid, straatarts in de Rotterdamse Pauluskerk en daarnaast schrijft ze regelmatig columns voor de Correspondent en het artsenvakblad Medisch Contact. Michelle, fijn dat je er bent. Welkom.
Dankjewel, Diana. Fijn dat ik hier kan zijn.
Ik ga zo meteen natuurlijk met je praten over de staat van het Nederlandse zorgstelsel. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Hè. We staan begin van het jaar. We komen allemaal uit een tijd, kerst en oud en nieuw, familie en vrienden, alles samen vieren. Hoe was de tijd voor de mensen die jij bijstaat?
Die tijd voor de mensen die ik bijstaan, die is eigenlijk een beetje hetzelfde als alle tijden. Namelijk, het is niet dat ze opeens een huis hebben en naar binnen kunnen gaan. Ze leven vaak nog steeds op de straat. Ze hebben vaak geen familie en weinig vrienden. Dus in die zin is het gewoon hetzelfde geweest.
Hetzelfde geweest. En neem ons mee als tweede wat dat hetzelfde geweest is.
Veel van mijn patiënten, ja, zoals ik zei, die leven op straat. Die zijn alleen maar aan het overleven. Die weten niet vaak die avond waar ze kunnen slapen. Tenzij bijvoorbeeld Rotterdam besluit dat het koud genoeg is om de winterkoude regeling open te doen. Dan mogen ze weer even naar een bedje. En zo ziet iedere dag er een beetje uit. Vaak geplaagd door drank- en drugsgebruik.
Wat raakt je het meeste aan die mensen?
Wat me het meeste raakt, is dat deze mensen eigenlijk gewoon zo zijn als jij en ik, voor mijn gevoel. Dus het zijn juist helemaal niet mensen die heel anders zijn of in een aparte categorie van het leven horen. Ze zijn echt zoals jij en ik. Alleen is het voor hen vaak moeilijker geweest om te ontsnappen aan alle uitdagingen die het leven vaak biedt. Wat me dus heel erg raakt, is dat we deze mensen een soort van wegparkeren in onze maatschappij. Daar relatief weinig middelen voor beschikbaar stellen. Maar eigenlijk veel meer gezien moeten worden.
We gaan het zo meteen natuurlijk uitgebreid hebben over jouw strijd. Maar wat ik heel erg bijzonder, ik heb je zien spreken ook, en ik kreeg helemaal kippenvel van wat je allemaal doet. En daar komen we straks op. Maar waar komt dat vandaan dat je dat doet?
Ja, ik denk dat rechtvaardigheidsgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel, dat heeft altijd al heel sterk in mij gezeten. Als kind al deelde ik met kerst chocolaatjes uit aan mensen op straat. Ja, waar dat precies vandaan komt, mensen is gelaagd. Dat kan vele kanten hebben, maar een groot verantwoordelijkheidsgevoel, dat zit gewoon in mij.
Ja, maar ik las bijvoorbeeld ook dat jouw moeder in de bijstand zat en je vader in een van de chicste straten woonde en jij was tussen die werelden aan het pendelen.
Klopt, ja. Dus ik zag inderdaad al vrij vroeg wat kansongelijkheid in praktijk, wat dat betekent. Alhoewel ik daar als kind natuurlijk niet zo bewust van ben. Maar terugkijkend zie ik wel dat je in de wijk waar mijn vader woont, dat je daar gewoon als kind veel meer kansen krijgt. Dat het leven daar ook niet altijd makkelijk is. Er wordt ook enorme druk op kinderen gelegd om te presteren. In de wijk bij mijn moeder, zeg maar, die zich overigens wel als alleenstaande moeder uit de bijstand heeft gewerkt, was het leven wel zwaarder voor kinderen om op te klimmen.
Ja, ja, ik heb het zelf ook meegemaakt, heb ik je al verteld. Hè? Mijn moeder is vanuit bijstand uiteindelijk arts geworden, wat super knap is op haar 50ste.
Ja, ja, heel bijzonder.
Maar ja, dat is een enorme strijd om daar te komen. Je beschrijft eigenlijk, je zit in twee werelden, leef je. Natuurlijk als straatarts in die Pauluskerk in Rotterdam, waar eigenlijk iedereen wordt geholpen. En je zit in Rotterdam-Zuid in een achterstandswijk, waar je een huisartsenpraktijk, waar je werkt. Hoe relateren die twee werelden zich aan elkaar?
Die werelden zijn helemaal niet zo ver van elkaar. En die werelden die worden ook steeds meer naar elkaar toegetrokken. Dat merk ik ook. Waar ik vroeger in de Pauluskerk echt wel met name ongedocumenteerde mensen zag. Dus mensen die illegaal in Nederland leven. Die evident geen enkele kans krijgen in deze maatschappij. Zie ik nu in de Pauluskerk ook gewoon steeds meer, zoals dat wordt genoemd, rechthebbende Nederlanders. Die niet meer kunnen overleven. Die met hun hoeven door de grond zakken. Dus dat komt steeds meer dichter bij elkaar. En eigenlijk zeg ik vaak dat wat ik zie in Rotterdam-Zuid, dat het begin is, wat ik zie eindigen in mijn werk als straatarts. En letterlijk dat de mensen van mijn praktijk op Rotterdam-Zuid, dat ik die eigenlijk al de eerste tekenen zie. En dat ik denk, oké, jou zie ik misschien over 10 jaar wel terug in de straatartspraktijk, waar je een soort toneelstuk als gangstertje speelt en voor mijn neus aandacht opeist. Omdat het op een andere manier voor jouw gevoel niet meer kan.
En eigenlijk wat je zegt is dat ook mensen zijn zoals jij en ik. Want we bedoel, wij hebben het allemaal goed voor elkaar. En we zitten natuurlijk ook vol vooroordelen. Dat heb ik zelf ook. Maar jij zegt eigenlijk kan dit ook over ons gaan.
Ja, zeker. Dit gaat ook eigenlijk over ons. Kijk, bij de patiënten die ik help als straatarts ligt het er heel dik bovenop dat ze aan de onderkant van de maatschappij zijn beland. Doordat ze bijvoorbeeld zijn gevlucht in drugs- of drankgebruik. Maar vluchten we allemaal niet weg voor iets in het leven. In onze telefoon, in ons werk, in andersoortige verslavingen, gokken, seks, noem maar op. Alleen dan kan je er nog op een geaccepteerde manier mee omgaan. Terwijl de mensen die ik zie als straatarts, daar is het dan niet meer maatschappelijk geaccepteerd. Maar het is eigenlijk een gelijk in de schaal die je doortrekt.
En zegt het ook iets over de tijd waar we in leven? Want ik weet niet hoe jij kijkt naar de tijd waar wij nu in leven. Dat je dus eigenlijk van iemand die het best goed heeft best makkelijk kan afglijden naar die straat.
Ja, het is vaak ook al echt een combinatie van pechfactoren en persoonlijke eigenschappen waarin iemand dus kan afglijden. Ik bedoel, een scheiding kan al zorgen dat iemand heel snel heel erg diep in de problemen komt tegenwoordig. En in die zin leven we ook wel echt in een kwetsbare tijd. Ik bedoel, volgens mij hebben er nog nooit zoveel sociale grondrechten onder spanning gestaan. En dat is denk ik wel iets. Ja, ik bedoel, ik ben natuurlijk ook nog niet zo oud, maar ik denk dat.
Hoe oud ben je?
Ik ben 39 jaar.
Ja.
Ik denk niet dat op deze manier, deze proportie. Dat we dat op deze manier echt gekend hebben in Nederland.
En we zitten natuurlijk in een rijk en welvarend land in Nederland. En blijkbaar kan dit gebeuren. Heb je een verklaring daarvoor?
Ik denk wel dat we, doordat we politiek een bepaalde kant op zijn gegaan, dat we heel veel dingen aan de markt hebben overgelaten. Dat we heel erg mensen zijn gaan zien als zelfvoorzienende wezens, die het zelf voor elkaar moeten boksen. Dat waar we nu met elkaar in zitten, dat dit daar een resultaat van is.
Straks ga ik uitgebreid met je spreken wat jij doet om die mensen te helpen. Hè? Want je gaat daar enorm ver in en het is steeds verder uitgegroeid. Ook naar een stichting waar andere mensen ook jouw werk kunnen steunen. Maar je begon uiteindelijk ooit alleen. Dat vind ik wel mooi aan zo'n verhaal. Maar kan je gewoon eens om ons een beeld te geven, een verhaal van een cliënt die je tegenkomt, wat ook mij kan doen beseffen van dit zou ik ook kunnen zijn.
Ja, ik denk dan is het misschien goed als ik een voorbeeld neem uit mijn gewone huisartspraktijk, niet mijn straatartspraktijk, want dat staat nog altijd wat dichter bij ons. Daar kwam op een gegeven moment een alleenstaande, vrij jonge moeder van 24 jaar op mijn spreekuur helemaal uitgeput. Ze was 's nachts aan het werken in een fabriek om dozen voor bol.com, dat mag ik waarschijnlijk niet zeggen, dozen in te pakken, zodat ze overdag kon zorgen voor haar kind met ernstige gedragsproblemen. Omdat ze alleen in de nacht een oppas kon vinden, omdat haar kind zo moeilijk hanteerbaar was. En op het moment dat ze voor me zat, wist ze eigenlijk al niet meer hoe lang ze bezig was met hulp te krijgen waar ze iets aan had, maar echt een heel bijennest van zorgprofessionals die zwermden om haar heen. En die trokken allemaal aan haar op een bepaalde manier dat ze haar niet gaven wat ze nodig had om bestaanszekerheid te creëren. Ze had allemaal coaches, vaak ook wat moraliserend van aard. Maar ja, als je geen opvang of hulp met je kind krijgt, dan helpen die coaches ook niet. Uiteindelijk kwam ik erachter dat hulp zo lang op zich liet wachten dat ik inderdaad hier ook ben gaan interveneren door gewoon zelf dan maar opvang voor haar kind te creëren, omdat ze er gewoon aan onderdoor ging. En daarin zag ik ook dat in een half jaar tijd niet alleen zij rust kreeg om een opleiding te doen en weer kon verder gaan met haar leven, maar ook haar kind, waar het kind echt ernstige woedeuitbarstingen en gedragsproblemen had, gewoon in een half jaar werd die zoveel rustiger, ging opeens heel goed Nederlands praten, bleek echt een slim ventje te zijn, kreeg opeens zoveel meer kansen die hij eerder niet had gekregen. En ja, dan denk ik, we zijn zo erg nu met gewend om heel erg aanbodgericht te kijken naar mensen. We kijken allemaal wat kan ik vanuit mijn kantoor bieden, maar eigenlijk vragen we niet meer aan iemand, wat heb je nodig? En ik heb soms ook het idee dat we patiënten niet meer vertrouwen, dat zij eigenlijk zelf wel weten wat nodig is voor hun leven. Maar echt, patiënten hebben zelf het antwoord. En
ja, en merk je dat ook? Want kijk, iemand zit dan totaal uitgeput. Jij bent die huisarts, ze komt binnen. Totaal uitgeput. Hoe komt het dat al die coaches haar dan niet hebben kunnen helpen? Want ik denk, er is dus wel hulp.
Omdat alle organisaties werken volgens hun eigen regels en richtlijnen, maar vaak met tegenovergestelde belangen.
En zoals?
Bijvoorbeeld dan heb je een jeugdcoach die wil heel graag dat zij heel veel tijd met haar gezin doorbrengt en daar heel erg veel rust in aanbrengt. Maar dan heeft ze ook een participatiecoach vanuit de sociale dienst die vindt dat ze eigenlijk uit de schulden moet komen moet gaan werken. En dan wil er nog iemand dat ze al haar post opent. En ik als huisarts wil vooral dat ze heel erg gezond eten en goed leeft en relaxed is. Dus je ziet eigenlijk dat al die verschillende mensen om haar heen aan haar trekken. En eigenlijk maakt dat de problemen op een bepaalde manier dus groter.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Michelle van Tongerlouw, huisarts en straatarts in Rotterdam. Als je dan zo'n vrouw ziet, dan ga je natuurlijk iets doen. Maar wat gebeurt er gevoelsmatig bij jou als je zo'n verhaal voor je krijgt?
Nou, ik kon in het begin niet zo goed geloven. Vaak de verhalen van mijn patiënten. Hè, en toen ik dit werk net deed, dacht ik, nou, misschien hebben mensen echt wel een beetje aan zichzelf te danken dat ze niet vooruitkomen. Maar wat ik op zo'n moment ga doen, is gewoon alle partijen om die mensen heen, om zo'n patiënt heen bellen om te horen van, klopt dit wel, zeg maar, dan helpt mijn journalistieke inborst. Ik wil ook gewoon heel graag weten hoe het zit. En dan kom ik er dus achter dat de werkelijkheid soms heel Kafkaesk is.
Neem ons mee in zo'n telefoontje.
Bijvoorbeeld als we het hebben over deze patiënt, dan bel ik eerst de GGZ, waar ik het kindje denk ik toen al bijna 2 jaar geleden naartoe verwees. Dus dan krijg je eerst een lange wachtlijst, soms dubbele wachtlijsten, en dan komt er een diagnosetraject. En dan zeg ik tegen de GGZ, waarom is er nog geen diagnose? Want zonder diagnose kunnen we geen hulp aanvragen. En dan zegt de GGZ, ja, maar het is een hele complexe casus en het kindje werkt niet goed mee. En de thuissituatie bij moeder, hè, want ze woonde op een flatje in een onrustig gezin. Dat is zo ongunstig dat het gedrag van het kind beïnvloedt. Dus we kunnen geen zuivere diagnose stellen. Maar zonder een diagnose komt er ook geen hulp. Dus dan vindt zo'n psycholoog het heel belangrijk dat het allemaal heel erg zuiver volgens haar richtlijn loopt. Maar dan belemmer je eigenlijk het hulpvraagproces. En dan bel ik de gemeente en ik zeg, waarom zit er geen efficiënte hulp in dit gezin? En dan blijkt dat er bij de gemeente hele andere ideeën waren. Dat kindje op een speciale school zat. Dat was niet zo. En uiteindelijk zegt de gemeente dan ook, ja, weet je, het is ook niet de taak van een gemeente om oppas te spelen voor een gezin. Terwijl dat precies is wat nodig was om dit gezin vooruit te helpen. Dus we geven echt zoveel geld uit, omdat wij nou eenmaal vinden dat iets moet of hoort, of gewoon omdat het zo werkt. Maar als we gewoon met die moeder zouden praten, dan zou zij gewoon het antwoord bieden. En dat is veel goedkoper dan wat we nu aan het doen zijn.
En kan je een beetje, durf je een beetje een inschatting te maken hoeveel kosten dit zou schelen?
Ik heb toevallig wel haar dossier op een gegeven moment opgevraagd, omdat ik het gewoon zo uit de handen vond lopen. En ook omdat we geen PGB kregen. En toen kwam ik er onder andere achter dat het €1.300 per week ging naar intensieve thuisbegeleiding voor moeder met kind, waar ze op dat moment niet zoveel aan hadden, want de basisvoorwaarden waren nog te ongunstig om veel aan dat soort therapie te hebben. Maar daar ging dat €1.300 per week naartoe. Ik bedoel, als wij de helft van dat bedrag hadden gehad in de vorm van een PGB, dan was kind en moeder volledig geholpen. Ja, dat soort dingen vind ik echt mind-blowing.
En dit is niet een verhaal wat op zichzelf staat, neem ik aan. Je zit natuurlijk wel in een achterstandswijk waar je natuurlijk relatief meer mensen tegenkomt die tegen dit soort problemen aanlopen. Want je hebt vaak gecombineerde problematiek.
Ja, ja, klopt. Ja, ik denk natuurlijk, als we zien in een wijk met uitdagingen, zien we als eerste waar het misgaat, waar het schuurt, zeg maar. En als straaters zien we eigenlijk dat al heel snel. Hè, zijn we eigenlijk een soort van kanarie in de kolenmijn. Omdat als er ergens beleid wordt genomen, landelijk of lokaal, dan zien we de gevolgen. Ja, de mensen waar wij mee te maken hebben, hebben daar vaak het meeste moeite mee.
En ik begrijp uit jouw verhaal en jouw zorg dat het eigenlijk alleen maar een groter probleem aan het worden is in Nederland.
Het wordt niet minder, nee.
Nee. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg vanuit New York. Want hij pendelt heen en weer tussen Amsterdam en New York. En Bernard had een belangrijke vraag voor jou. Luister maar.
Hier om de hoek is een kerk waar ik vaak sta te kijken naar de gaarkeuken. En al die zwervers die daar komen. Het is een caritatief land omdat de sociale voorzieningen zo slecht zijn. Maar mijn vraag is deze. Heel veel van de mensen die je daar ziet en waarmee je kunt praten, met sommigen kan dat best, die hebben bijna allemaal een drugsprobleem. En die hebben het allemaal over de opiatencrisis die nog nooit zo groot is geweest in Amerika als op dit moment. En de vraag is, is ook in Nederland dat een van de oorzaken van het probleem?
Ja, ten eerste wil ik zeggen, hij zegt, met sommige mensen kan je best praten. Je kan met iedereen praten op de straat. Echt met iedereen. En ik denk, zoals we in Amerika de opiatencrisis hebben, dat hebben wij niet, zeker niet in Nederland. Ik denk dat de problemen in Amerika vele malen groter zijn. Dat gelukkig niet. Wel zie ik nu veel problemen ontstaan met andere voorgeschreven medicatie, waar we eigenlijk nog niet zo goed weten wat we ermee moeten doen. Heel veel lyrica zie ik dat patiënten in hele grote getalen, hele grote hoeveelheden gebruiken. En dat is wel iets wat mij zorgt.
Wat is dat?
Lyrica is een middel, pregabaline, wat je voorgeschreven krijgt, onder andere voor bijvoorbeeld zenuwpijn. En dat is helemaal niet zo bekend dat ook verslavende werkingen kan hebben. Het versuft een beetje. Mm-hmm. Maar wat ik zie nu is echt een toename van mensen, vaak migranten in de regio Noord-Afrika, die echt op mijn deur kloppen bij de Pauluskerk en heel dwingend deze medicijnen willen hebben. Het soms ook snuiven, versnijden van alles. En dat is wel echt nieuw. Mm-hmm. Dus we zien dat niet zo met opiaten, maar ik begin dat wel te zien met lyrica. Mm-hmm. En dat is ook niet de verslaving die we herkennen in Nederland. Dus dan zou je er theoretisch ook veel makkelijker aan kunnen komen met een goed verhaal. Dus dat baart me wel zorgen.
Ja. Yeah. Maar weten ze eigenlijk niet heel goed waar dat nou vandaan komt, dat die enorme vraag daarnaar is?
Nee, en het zijn vaak ook mensen die heel lastig te vangen zijn. Die vaak ook geen woord Nederlands of Engels spreken. En vaak een ingewikkelde migratieachtergrond hebben. En in de loop van de tijd vaak ook door de ellende die zijn overkomen, dus verslaafd zijn geraakt. Maar waar dat precies wordt voorgeschreven, dat weet ik ook niet meer.
Oké, maar wel iets om een zorgenpunt.
Ja,
in ieder geval iedereen zijn ogen ook daarvoor open houden, dat het gewoon een gevaarlijke troep is. Het is gelukkig niet echt een opiatencrisis, maar ik las ook in stukken, ook in de correspondent, dat dit uiteindelijk wel vanuit een best wel normaal leven je uiteindelijk in al die verlokkingen van alcohol en drugs en misdaad kan komen. En dat jij eigenlijk zegt, als ik dat leven zou hebben en zo zou tegengewerkt worden door het Nederlandse zorgsysteem, dan zou ik ook dit gaan doen. Dan zou ik ook die misdaad begaan.
Nou, dat stuk waar je nu aan refereert ging echt over een staatloos persoon, mm-hmm. denk ik. Dus dat is wel echt een categorie apart. Die is niet door het zorgsysteem tegenwerkt. Dat is echt de staat die tegenwerkt, die gewoon niet het bestaan van deze persoon erkent. Waardoor hij eigenlijk haast gedwongen wordt om gemarginaliseerd te leven. En wat men deze patiënt heel erg bijzonder vindt, is dat hij toch vanuit die gemarginaliseerde positie het goede probeert te doen. Terwijl eigenlijk als hij het criminele pad op zou gaan, zou hij meer verdienen. In de bak is de enige plek waar hij een dak boven zijn hoofd heeft en eten en drinken. Ja, dus dan kan ik het heel erg bewonderen dat mijn patiënten, desondanks de lastige positie waar ze in zitten, toch proberen het zuiveren te doen. Ja, dat ik vraag me heel vaak af, wat had ik in jouw positie gedaan? Dat is een interessante fantasie. Ja.
Ergens zeg je ook van, ik moet mijn planning aanpassen op het ingewikkelde leven van die mensen. Misschien, want daarmee kom je op een gegeven moment zelf ook achter dat je zelf ook vooroordelen hebt.
Klopt, ja, ja, zeker. Als straatarts loop je de hele tijd tegen allerlei subtiele vooroordelen aan die je zelf ook hebt. Bijvoorbeeld, wat heeft een dakloos persoon nou de hele dag te doen? Nou ja, een dakloos persoon is de hele dag bezig met overleven. Dat is het enige wat dat brein nog maar kan op dat moment. En dan inderdaad, dan kom je er dus achter dat je als iemand te laat op de spreker zegt, dat je zegt, ja, de groeten, kom volgende week maar terug. Terwijl dat voor die mensen vaak een haast oneigenlijke taak is geworden, zeg maar. Dus ja, dat soort dingen kan je alleen maar realiseren door veel met deze mensen in contact te komen.
En dan zeg je van, we kunnen allemaal met ze praten, hè? Want je refereerde even aan een zinnetje van Bernard. Merk je dat we het moeilijk vinden en dat we dus eigenlijk al die mensen gewoon voorbij lopen en toch denken, eng om met die mensen te praten?
Ja, hoe vaak praat jij met iemand die je op straat ziet zitten? Ik zou dat echt aan iedere Nederlander willen aanmoedigen.
Heel
om
eerlijk bekennen, nauwelijks.
Nee, terwijl als het voor mensen vaak, mensen zitten de hele dag op de grond. Ze zien de hele tijd op mensen op ze neerkijken. Voor deze mensen betekent het al zoveel als je gewoon eventjes door je knieën zakt en een praatje met ze maakt. He, en dan zijn dat echt niet allemaal mensen die vragen dat ze geld willen voor drugs. He, want dat hoor je dan vaak, ja, ik ga echt geen geld voor drugs geven. Maak gewoon eens een praatje met ze. He, begin daar eens mee.
Waarom vinden we dat zo moeilijk?
Ik denk omdat we deze mensen in een andere categorie hebben geplaatst. Een categorie die zo anders is dat die er misschien ook niet echt meer toe doet. Stigmatisatie speelt een ongelooflijk grote rol. Ik denk dat we daardoor ook een beetje bang voor dit type mens zijn geworden. Mm-hmm. En dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, ik werk echt met de meest, in de nachtopvang waar ik werk hebben een aanzienlijk aantal mensen agressieproblemen, een TBS-achtergrond, drugs- en alcoholmisbruik. En ik kan eerlijk zeggen dat ik me bijna nooit bedreigd voel. En ik heb ook eigenlijk nog nooit een agressieincident meegemaakt.
Maar eigenlijk wat je beschrijft, niet alleen bij ons als individu. Hè, we zien ze altijd bij de supermarkt staan en we denken, ik loop snel door. En af en toe dan geef je wat geld of zo. Weet je, en dat voelt ook weer ongemakkelijk. Moet ik dan heel eerlijk ook zelf bekennen. Maar het is een construct van een veel breder probleem, dat we gewoon wegkijken. En dat we dat dus niet alleen op die plek doen, maar ook gewoon in het Nederlands hulpsysteem.
Zeker, ja. Ik denk, zeg maar, aan de onderkant van de samenleving valt de meeste gezondheidswinst te behalen. Dat weten we allemaal. En we geven met het zorgstelsel relatief heel veel geld uit aan zaken die de overleving minimaal beïnvloeden. We weten dat in de curatieve zorg volgens mij 40-50% gaat van het geld gaat om in mensen die nog maar een half jaar te leven hebben. En als ik dan kijk in een nachtopvang wat voor een hele basale voorzieningen er zijn voor mensen met hele complexe problematiek die vaak ook relatief jong zijn, dan denk ik, weet je wat, hier zou echt een topchef moeten staan in de keuken. Weet je, hier zou echt een luxe douche moeten zijn en een mooie bad en allerlei therapeuten en van alles, want hier is de winst te behalen. Maar we behandelen die mensen eigenlijk alsof ze er niet meer toe doen en dan gaan die mensen daar natuurlijk ook naar leven.
En uiteindelijk komen dit soort mensen heel vaak bij huisartsen terecht. Hè? Want dat is dan eigenlijk een beetje de plek waar ze nog terecht kunnen. Als straatarts, maar ook al in het eerdere traject daarvoor. Mensen leggen daar hun problemen neer, zoals ze dat ook bij jou doen. En nu beginnen huisartsen ook te zeggen, het wordt me te druk.
Ja.
Dit gaat niet meer.
Ja, dat klopt. Ja.
En wat zegt dat jou?
Ja, dat is iets wat al langer speelt. Ik zat laatst te kijken. Het was mijn eerste artikel wat ik schreef over de overbelasting van de huisarts was in 2018. Dat was toen nog niet zo'n wijd verspreide boodschap. Nu is dat wel een algemeen geaccepteerd fenomeen. Maar er is gewoon heel veel gesubstitueerd naar de eerste lijn. En tegelijkertijd is de administratie en controledruk overal omhoog gegaan. En heel lang hebben huisartsen zich gedragen als een soort van schoothondje van ja, is prima. Maar nu zie je opeens dat ze op de rem gaat staan. En kan niet meer. Maar er is nog niet echt een idee hoe dan wel.
En laten we daar dan zo meteen over verder praten. Want dan gaan we zeker ook praten over het integraal zorgakkoord. Iets wat de huisartsen nog niet hebben ondertekend.
Nee.
Vanwege die jij ondertekent.
Ja, ik kan het als persoon natuurlijk niet ondertekenen.
Dat doe je met elkaar. Organisaties. Maar je wordt door elkaar opgeroepen om het vooral niet te steunen, toch? Neem ik aan.
Nou, nee. Dus, ja, er zijn wel activistische huisartsengroepen. Daar maak ik zelf geen onderdeel van uit. In principe gaat natuurlijk de LHV daarover. En die hebben allerlei ambassadeurs. Die vergaderen daar met het over. En je kan natuurlijk je stem wel laten horen bij de LHV. En dat is heel complex, maar daar zit ik niet bij. Dus ik kan wel iets zeggen over het krijg al zorgakkoord, maar ik zit niet aan die onderhandelingstafels.
Nee, maar laten we erover praten hoe je erover denkt als huisarts en hoe artsen daarover denken en wat voor impact dit gaat hebben op de rest van Nederland uiteindelijk. Want dat is het natuurlijk ook wat jij beschrijft. Mijn gast vandaag is huisarts en straatarts Michelle van Tongerlo. Blijf luisteren.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij tweede half uur. De eerste weken van 2023 hoor je 10 kopstukken over hun visie voor het komende jaar. Eerder deze week sprak ik met macro-econoom Kees de Kort over het roerige economische jaar. Het gesprek is terug te luisteren via de BNR. Mijn gast vandaag is Michelle van Tongerlo, huisarts en straatarts in Rotterdam. En we hebben al gehoord dat je ongekend ver gaat om uiteindelijk die patiënt die tussen wal en schip valt, om die toch te helpen in het hele zorgsysteem, wat eigenlijk aan alle kanten vastloopt. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk hoe jij jouw plannen nou ziet voor 2023. Wat er moet gebeuren, waar de oplossingen liggen. En toch nog eventjes doorpraten over de problematiek die we zien in de breedte. En je hebt al een paar problemen benoemd, dat je problemen groter ziet worden. We hebben het Leger des Heils gehad, die onlangs echt alarm heeft geslagen dat er steeds meer jonge daklozen die zij tegenkomen. En überhaupt het aantal mensen dat dakloos wordt, dat groeit gigantisch. Dat zien zij en dat correspondeert dan weer niet met de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, ook omdat die weer anders dingen becijferen. Dus dat is een heel ingewikkelde discussie. Maar zij zeggen in ieder geval, we zien het echt uit de hand lopen. Wat zie jij op dit moment als arts in Rotterdam?
Ten eerste, het CBS registreert geen cijfers over dakloosheid onder de 18. Dus die mensen bestaan niet. Dus ja, daar kunnen
ze. Is zo'n leuk, interessant feitje.
Ja. En boven de 65 ook niet. Dus ja, als je ze niet telt, dan bestaan ze natuurlijk ook niet.
Maar en bankslapers ook niet, heb ik begrepen.
En bankslapers ook niet. En ongedocumenteerde mensen ook niet. Dus het is maar een heel selectief gebied wat wordt geteld.
En voor mensen die nu denken, bankslapers, wat zijn dat? Dat zijn mensen die dus, vaak jonge mensen, die dan een nachtje bij die vriend slapen. En dan weer een nachtje bij een vriendin slapen. En dan een nachtje bij een familielid. En zo eigenlijk, dakloos zijn, maar dan op de bank van iemand anders.
Hey, we doen in Nederland iets heel absurds. We rekenen dakloze mensen in twee categorieën onder. Namelijk de zelfvoorzienende en de niet zelfvoorzienende daklozen.
Oh.
En de zelfvoorzienende daklozen, dat zijn dus de bankslapers. Dus je komt dan bij een centraal onthaal, een plekken waar je zeg maar je moet melden als je geen eigen huis meer hebt. En dan gaat er dus een checklist met je worden doorgenomen. Of je nog op bank kan slapen. Dan zeggen ze, oh ja, zelfredzaam, ga maar op die banken slapen. En die mensen vallen in praktijk echt enorm tussen het wal en schip. Omdat heel veel zorg is tegenwoordig wijkgericht. Deze mensen behoren officieel niet tot een wijk. Die moeten zich melden bij het wijkteam. Maar die weten vervolgens vaak niet zo goed hoe ze ermee om moeten gaan. Dus die mensen, dat zijn vaak inderdaad jonge mensen. Gewoon mensen die echt prima kansen hebben, die vaak gestudeerd hebben, die alleen geen huis kunnen vinden en door omstandigheden niet in een ouderlijk huis kunnen blijven. Die mensen die laten we dus eigenlijk een zelfredzaam dakloosheidsbestaan leven, waarin je dus alleen maar bezig bent met overleven en ook helemaal klem zit daarin en niet geholpen juist wordt om uit de ellende te komen.
En voor mensen die niet begrijpen wat dat klem zitten is, want je kan denken, je bent dan bij die vriend en dan weer bij een vriendin en dan bij een familielid, je krijgt toch te eten, wat is het probleem?
Ja, inderdaad. Ik heb zo wel eens een keer een patiënt gehad van 16 jaar die een zelfmoordpoging deed. En iedereen stond enorm hulpverleners dan dacht echt, hoe kan dat nou gebeuren? En het bleek eigenlijk ook dat dakloosheid haar zoveel stress gaf. Hè? Want ze was jong en ze was ambitieus, had dromen en ambities. Maar hoe kan je nou je huiswerk plannen als je niet eens weet waar je die avond slaapt? Weet je, en dan zegt zo'n psychiater ook, kan dakloosheid niet behandelen, moet naar het wijkteam. Maar het wijkteam weet vaak ook niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan.
Want binnen zo'n wijk team is er niet een wijkverpleegkundige bijvoorbeeld die dit proces kan coördineren of zo, waar dat gewoon iemand regisseur is over zo'n persoon?
Nou, het ene wijkteam is het andere wijkteam niet. Dus je ziet dat daar gewoon heel veel lokale verschillen in zijn. De ene wijkteam weet dat beter dan het andere. Inderdaad, in praktijk zie ik wel dat deze mensen vaak van hokjes naar muurtjes worden gestuurd, waardoor ze niet ingeschreven raken, waardoor ze niet verzekerd raken, waardoor ze er vaak ook geweigerd worden op plekken. Ja, en dan lopen de problemen heel snel uit de hand. Gaan mensen vaak drinken of drugs gebruiken om hun ellende te verzachten, worden de problemen alleen maar erger. En dat zie ik in praktijk veel gebeuren bij echt gewoon kansrijke mensen die door omstandigheden geraakt worden. En dan dat het systeem wat we met elkaar hebben te complex is om deze mensen efficiënt te helpen.
Ja, want dat besef wil ik ook tot mezelf laten doordringen. Dit zou dus ook met mij kunnen gebeuren.
Het kan met iedereen gebeuren. Echt iedereen. Weet je, soms weet ik niet eens van mijn gewone patiënten in de praktijk dat ze in een auto wonen. Weet je, daar kwam ik ook recentelijk achter. Dat was een meneer die had dikke benen, die wilde ik zwachtelen. En toen ging ik bespreken waar dat ik thuiszorg daarvoor wilde laten komen tijdelijk. En zei ja, ik woon in een auto. En dat zie je niet aan die mensen. Dat zeggen ze vaak ook niet, omdat ze zich schamen. En die was ook door een scheiding was die in zijn auto terechtgekomen. Nou ja, en dan raak je dus in zoveel problemen. En uiteindelijk is het niet eens gelukt om die benen te zwachtelen, omdat zo'n thuiszorgorganisatie ook niet de flexibiliteit van geest kan opbrengen om naar een auto te gaan, of dat de patiënt naar het kantoor kan komen. Dus dat zie je dan ook wel weer in praktijk.
Ja. Waar zie jij nou de oplossing? Want je hebt tal van voorbeelden gegeven waar mensen dus tussen wal en schip vallen. Je signaleert dat het een groter probleem wordt in Nederland. Nou, jij signaleert dat niet alleen. We weten allemaal dat de kloof in Nederland groter wordt en dat een leger de zeil dus aan de bel trekt van dit kan echt niet meer, dit loopt de spuigaten uit. Waar ligt nou de oplossing?
Om naar de oplossing te komen wil ik nog even kort het probleem aanstippen. Namelijk dat ik soms denk dat niemand echt meer verantwoordelijk is in deze samenleving die we nu hebben. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het gebrek aan begeleide woonvormen die we op dit moment hebben. Die zijn heel veel plekken wegbezuinigd. Daardoor zie ik dat heel veel patiënten met ernstige, complexe problemen in de nachtopvang belanden, die eigenlijk in een beschermde woonvorm horen. Nou, op een gegeven moment zag ik daar echt de problemen, de spuigaten uitlopen. En toen heb ik daar een boos artikel over geschreven. Nou, dan wordt iedereen ook boos op mij. Maar uiteindelijk beland ik dan wel aan heel veel tafels. En dan bespreken we. En dan zie ik eigenlijk in die gesprekken met al die mensen, hè, met de GGZ, met de gemeente, met zorgverzekeraars, dat iedereen een beetje naar elkaar wijst. Hè. Dus de GGZ zegt van er is te weinig geld voor deze mensen. En eigenlijk is er ook een doorstroomprobleem, want er zijn te weinig sociale huurwoningen. En dan zegt de gemeente zegt dan van ja, maar wij zijn centrumgemeente, hebben al heel veel problemen. De randgemeente moeten meer dingen doen. Zeggen de randgemeente, ja, maar dat is te duur voor ons. Daar hebben we juist de centrumgemeente voor. En dan zegt de vastgoedeigenaar die zo'n beschermde woonvorm moet verhuren aan de gemeente, zegt ja, maar die werken met Europese aanbestedingen. En die contracten zijn zo kort, dat is te risico voor ons. En dan zegt de bestuurder, maar de wijk wil eigenlijk deze mensen niet in onze wijk hebben. Dus we gaan ook, als hier al iets gepland kan worden, gaan we het toch tegenhouden, omdat er dan politiek te veel te heet onder onze voeten wordt. Dus ja, dan met zo'n voorbeeld zie ik dus echt dat we in een soort fuik zijn gelopen. Dat zie ik op meerdere fronten. De vraag is hoe we daaruit komen. Kijk, ik ben natuurlijk een huisarts. Ik zit niet aan de bestuurlijke tafels. Ik zie alleen maar wat ik in praktijk doe. En dat is gewoon simpele doorbraakhulp forceren. Gewoon vragen wat heb je nodig en dat geven. En dat werkt. En dat is simpel en dat is efficiënt.
En geef daar eens wat voorbeelden van hoe ver je daarin gaat dan.
Nou ja, ik denk, we kunnen dan weer terug naar dat ene voorbeeld wat ik net gaf.
Van die alleenstaande moeder, hè? Ja. Met dat kind met gedragsproblemen.
Ja, welke gedragsproblemen als sneeuw voor de zon verdwenen toen ze eigenlijk hulp kregen waar ze recht op hadden. Nou ja, dan inderdaad, inmiddels heb ik denk ik 25.000 particulier geld voor de opvang van dat kind erin gestoken. En is moeder inmiddels afgestudeerd, doet een vervolgopleiding. Weet je, en gaat het een stuk beter. En hebben we een PGB-vraag ingediend.
Afgestudeerd in wat?
In de zorg. Ja.
In de zorg?
Ja, ze gaat ook in de zorg werken. Ja.
Wat mooi. Ja.
Volgens mij ging haar afstudeerscriptie zelfs over mij. Dus dat was wel grappig. wat je dan ziet, we hebben dan een PGB-vraag voor haar ingediend. En die is 15 maanden nadat we hem hebben ingediend, staat normaal een doorlooptijd van 6 tot 8 weken over. Na 15 maanden is die afgekeurd. Met dat er voorliggende voorzieningen zijn. Maar door al die vertraging, waren die voorliggende voorzieningen helemaal niet meer passend. Dus dan denk ik ook, ja jongens, ik heb ook gewoon tegen de gemeente gezegd, als we nu even gewoon wat extra geld erin steken om dit gezin omhoog te brengen, dan is het straks geen hulp meer nodig. Het is zo kortzichtig beleid natuurlijk. We moeten over iedere euro nadenken, we kunnen het maar één keer uitgeven. Maar waar is je overstijgende visie? Waarin je ziet, dit moeten we even brengen en dan is straks de hulp niet meer nodig. En dat is toch veel kostenefficiënter.
En dan hebben we nu een integraal zorgakkoord. Gaat dit helpen om tot meer die samenwerking? Want het gaat ook over samenwerking, om dan nu die problemen op te lossen. Want we weten allemaal, we geven veel te veel geld uit aan zorg. En wat ik dus dan weer heel inzichtelijk vind, is dat jij zegt dat er krankzinnige bedragen aan coaches worden uitgegeven die gewoon niks doen.
Nee, ik wil dat niet plat slaan. Dit was volgens mij ook een...
Het is ook een businessmodel geworden natuurlijk.
Ja, dat is het. En dat hebben we natuurlijk met marktwerking wel heel erg veroorzaakt. Er zijn nu, zo als ik al kijk naar de thuiszorgaanbieders waaruit je moet kiezen. Ja, marktwerking in een markt van schaarste is misschien niet je meest logische zet. Kijk, ik denk dat marktwerking heeft wel goede dingen gebracht. Hè. De kwaliteit is volgens mij omhoog gegaan. En er is ook wel verkorte toegangstijd. Maar ja, we gooien daarvoor mee ook heel veel geld weg, omdat we de zorg complexer hebben gemaakt met heel veel organisatielagen, managementlagen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de thuiszorg, sinds marktwerking in de zorg, is in thuiszorg is dit gewoon heel inzichtelijk te maken. Zijn er zoveel aanbieders, maar hebben we mensen ook opgeknipt in zoveel gedeeltes dat er zelfs een apart tarief is voor nagels knippen en haren wassen. En in één thuiszorgorganisatie biedt weer heel veel verschillende thuisvormen aan. Dus je moet eigenlijk als verpleegkundige bedien je maar een heel klein stukje mens. En is de planning heel belangrijk geworden. Dus er zijn heel veel organisatielagen bijeengekomen. Er is heel veel meer organisatie. Dus er moest veel meer personeel instromen. En tegelijkertijd is heel veel personeel uitgestroomd, omdat ze het gewoon niet meer leuk vinden. Omdat ze niet een heel mens kunnen bedienen, wat mensen vaak willen. Want daarom gaan ze de zorg in.
En ja, dit is natuurlijk ook enorm frustrerend als je dit soort dingen ziet, wat jij ook meemaakt. En dan hebben we dus dat integraal zorgakkoord. Gaat dat dan iets helpen?
Nou, ik ga een kleine disclaimer geven. Ik bedoel, het was meer dan 100 pagina's. Ik kon het echt niet lezen. Ik heb het op een gegeven moment weggelegd.
Want? Je kon het niet lezen?
Ja, ik vond het gewoon niet voor mij heel erg makkelijk geschreven.
Terwijl je arts bent. Je bent huisarts. Je hebt dus medicijnen gestudeerd, afgestudeerd. Je bent gespecialiseerd.
Ja, de samenhang was, op een gegeven moment kon ik het niet helemaal meer zien. En heb ik het weggelegd en dacht ik, ik ga wel beschouwingen lezen. Dus in die zin ben ik
maar niet... Maar kan je toch even zo'n zin geven die je dan tegenkomt. Ja, ik weet niet of je hem nu... Dat is misschien te ingewikkeld dat je hem niet eens...
Op een gegeven moment las ik onder andere dat de huisarts verantwoordelijk wordt gemaakt dat ze niet meer te veel mensen naar de GGZ mogen verwijzen. Ja, volgens mij was dat wel het moment dat ik dacht van oké, weet je, dit is...
Nu, dat is dan wel begrijpelijk. Nou ja, begrijpelijke taal, maar...
Ja, oké, maar goed, inhoudelijk dacht ik...
Maar inhoudelijk, dan denk je
echt... Dat kan niet eens. Dus. Ik bedoel, hoe kan je nou allemaal huisartsen verantwoordelijk maken dat ze niet naar de GGZ verwijzen? Hoe zie je dat voor je, zeg maar? Dus met welk idee is dit akkoord geschreven? Maar, ik denk, zeg maar... We willen heel graag nu integraal werken met elkaar, maar we willen ook geen stelselwijziging. Maar dit stelsel houdt een integrale samenwerking wel heel erg tegen. Omdat, kijk, wat in het integraal zorgakkoord heel belangrijk is, natuurlijk, is weer substitutie van de tweede lijn naar de eerste lijn. Logisch, want de eerste lijn is gewoon stukken goedkoper. Medisch specialistische zorg is volgens mij iets van 55%. Farmaco-industrie is volgens mij 10%. Huisartsenzorg bijna 6%. En we leveren het overgrote gedeelte van het werk. Dus het is heel logisch in een oplossing om het meer naar de eerste lijn te doen. Maar daar hadden we het al over. De eerste lijn trapt op de rem. Maar ook de tweede lijn zal niet heel graag willen dat er heel veel zorg naar de eerste lijn gaat. Omdat een ziekenhuisdirecteur ook zijn fabriek moet laten branden. Die heeft ook een hypotheek. Die heeft ook personeel. Dus als we niet een oplossing vinden waardoor kan gedeïnvesteerd worden in de tweede lijn, gaat er ook niet heel veel gesubstitueerd worden. En misschien kan ik een klein voorbeeld geven. Ja. Er was bijvoorbeeld een tijdje terug was er een pilot in een dorpje, volgens mij Afferden, waar huisartsen tegen de zorgverzekeraars zeiden, geef ons meer tijd voor de patiënt. Dan zul je zien, dat gaat helpen. Nou, dat kregen ze. Ze kregen meer tijd voor de patiënt. De werkkwaliteit, plezier, het ging allemaal omhoog. Patiënten tevreden, huisartsen tevreden, maar belangrijk, doorverwijzingen gingen naar beneden. Waardoor het ziekenhuis in die regio noodlijdend werd. Die zei, ja, wij hebben die doorverwijzingen nodig, want we missen nu gewoon heel veel inkomsten. En wat doet de verzekeraar? In plaats van dat ze dan gaan praten met het ziekenhuis en zoeken naar een oplossing waarin kan worden gedeïnvesteerd, oké, want dat is nodig, want de zorgkosten zijn te veel, hebben ze gewoon de rem op die pilot gezet en gezegd, sorry huisarts, jullie krijgen gewoon weer je 10 minuten consult, want anders gaat het ziekenhuis failliet. Ja, dat soort dingen zijn natuurlijk wel heel illustratief voor de problemen waarin we met elkaar zijn beland.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt,
Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Hoe blaas je gortoge data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Ten van 2023. Later deze week zal ik nog spreken met hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Arne Popma over de mentale gesteldheid van jongeren. We weten allemaal dat daar grote zorgen over zijn. En hij ziet dat natuurlijk in zijn werk aan alle kanten voorbij komen. Mijn gast vandaag is Michelle van Tongerlo, huisarts en straatarts in Rotterdam. Ja, wat dat betreft is het niet echt een hele vrolijke week, want ik hoor gewoon een hoop ellende en je kan het niet zien op de radio, hè, want we luisteren. Maar ik heb gewoon tranen in mijn ogen van hoe dit. Ik vind het zo triest gewoon dat het zo gaat in Nederland.
Ja, ik denk dat op dit moment vindt iedereen het wel triest. We staan denk ik ook wel op een kantelpunt. Hè. Natuurlijk ook in hoe we met ons planeet omgaan speelt daar ook een rol in. Dat de dreiging wordt groter. Maar dat is natuurlijk ook op een bepaalde manier hoopvol. Want het bewustzijn moet eerst veranderen voordat er daadwerkelijke verandering gaat optreden.
Dat is toch ook mooi om met een beetje hoop dit laatste stuk te gaan eindigen. Want jij bent zelf ooit begonnen, heel erg in het klein, zei ik al. En hebt gewoon gedacht, ik ga daar ongekend ver in om ze te helpen. Je hebt uit eigen zak heb je die mensen betaald. Maar intussen heb je een stichting waar gewoon heel veel mensen jou ook geld doneren. Dus mensen willen ook in Nederland echt wel wat doen.
Ja, zeker. Ik denk, wat helpt bij mij? Hè? Ik bedoel, ik heb de stichting, maar de bankrekening die komt nog. Hè? Dit is natuurlijk allemaal vorig jaar een beetje uit de klauwen gelopen. En er is een lange doorlooptijd dat alles geregeld is.
Ja, want hiervoor, tot nu toe geven mensen jou een envelop met geld. En dan besteed jij dat direct door
aan. Ja, of ik koppel mensen rechtstreeks aan patiënten. Of ik bestel gewoon producten. En ik betaal natuurlijk zorgrekeningen voor patiënten. Dus dat doe ik allemaal aan het baby uitzet. En ik weet allemaal niet nieuwe tanden, et cetera. Oppassen, gewoon wat nodig is. En inderdaad, kan op verschillende manieren. En ik werk natuurlijk ook voor de Pauluskerk. En ja, daar is wel al een bankrekening voor. Dus als het echt om grote bedragen ging, dan leid ik ze door naar de Pauluskerk. Maar goed, de Pauluskerk is er echt voor ongedocumenteerde. Terwijl ik heel veel werkende armen ook wil helpen. En ja, daarvoor heb ik dus nu inderdaad de stichting opgericht.
Hoe heet de stichting?
We hebben net een de stichting heet Hoe kan ik je helpen? Want ja, dat vraag ik natuurlijk de hele dag aan mensen. Maar we gaan een website maken, lekkergeven.nl. En als je mij later wil helpen in mijn patiënten te doneren, dan kan je daar al naartoe en je website, in je e-mail.
Gegevens. Ja,
alleen je e-mail, want we gaan helemaal niet veel dingen vragen. Gewoon je e-mail achterlaten en dan nemen we contact met je op als we een bankrekeningnummer hebben. Maar inderdaad, die website lekkergeven.nl, ja, dat moet ook echt een hele leuke, flitsende, gezellige website worden, waar dat hele moraliserende van mensen helpen van afgaat. Weet je, jij wil gewoon iets leuks doen voor mensen. Je wil mensen helpen op een één-op-één manier. He, geen tussenlaag. Er gaat helemaal geen geld naar het bestuur. Gewoon echt letterlijk wat je geeft gaat naar de patiënt. En dat het resultaat zal je ook terugzien. Dat is volgens mij wat we heel graag willen, omdat we ook wat minder vertrouwen in instituties hebben gekregen. En ook wel terecht, denk ik. Dit moet dus eigenlijk een collectief zijn van mensen die op gelijke voet mensen helpen die het even wat zwaarder hebben.
En dan hoor ik dus positiviteit bij jou, maar ik begrijp ook van je dat je best wel cynisch bent en dat je ook wil proberen om daar ook uit te komen zelf.
Ja, ik ben wel van plan om dit jaar meer te gaan onderzoeken naar andere zorgvormen, om te praten met mensen die het anders proberen te doen, die ook op de barrières gaan staan voor patiënten opkomen, om te kijken waar kunnen we nou met elkaar verandering in bewerkstelligen. Ik bedoel, ik ben onderzoekend aangelegd.
Ja.
Dus ik ga gewoon heel veel mensen opzoeken en interviewen, omdat ik inderdaad wel wat cynisch ben geworden door te praten met de grote formele instituties. En ik nu eigenlijk op zoek ben naar hele kleine mooie initiatieven, omdat daar denk ik wel de oplossing ligt. Dicht bij de mensen, vanuit de mensen.
Ja, want we moeten uiteindelijk wel tot een structurele oplossing komen. Maar toch neem je ook de moeite om, want je werd net gebeld door een zorgverzekeraar, die ook dan met je willen praten, om toch dan die tijd te nemen om daar een hele dag aan te besteden.
Dus dan ben je
ergens toch hoopvol dat ze er iets mee gaan doen.
Ja, ik denk ook dat het is altijd belangrijk dat dat je begrip voor elkaar toont. En ik schrijf natuurlijk vrij kritisch over... over wat
in de correspondent, hè?
Ja, over wat schrijf ik eigenlijk niet kritisch. Dus. maar ik wil ook wel begrip hebben voor waar ik mee te maken heb. En ik weet natuurlijk ook niet precies wat een zorgverzekeraar doet. Dus ik ga met liefde een dag daar meelopen om te kijken van voor welke complexe opgaven staan jullie nu eigenlijk?
Iemand die ook voor complexe opgaven staat, dat is mijn gast morgen. En de kettingvraag gaat natuurlijk door. Dus je mag een vraag stellen aan Faiza Oulase, hoofd klimaat en energie bij Greenpeace Nederland. En eigenlijk zijn actievoerders natuurlijk ook heel erg belangrijk geweest in het afgelopen jaar. Wat zou je haar willen vragen?
Ja, leuk dat zij naar mij komt. Ik heb zelf in Caribisch Nederland, in Sint Eustatius, gewoond. En dit onderwerp dat gaat mij dan ook altijd nog aan het hart. En ik las een rapport van Greenpeace dat ook als de klimaatopwarming beperkt blijft tot 1,4 graden... dat een aanzienlijk en belangrijk deel van Bonaire, gewoon 20%, onder water komt te staan. En mijn vraag aan Faiza is dus ook, wat vind jij dat er moet gebeuren om te zorgen dat Bonaire een toekomst heeft met het oog op de klimaatverandering?
Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen. Mooi om ook nog even te spreken over jouw ervaringen daar. Want je hebt een tijdje dus daar gezeten. Wat heb je geleerd van die plek waarvan je zegt, daar kunnen wij hier in Nederland wat van leren?
Ja, heel veel. Ik denk dat Sint Eustatius voor mij echt veranderend is geweest. Op vele manieren. Ik ben Nederland mede uit weg gegaan, omdat ik door marktwerking in de zorg vond ik gewoon mijn werk wat minder leuk geworden. En ik wilde heel graag naar een ander land. En dat werd dus Sint Eustatius. Dat is ook Nederland, maar dan aan de andere kant van de oceaan. En dat is een heel kleinschalig eiland. Er wonen 3200 mensen. Dus er is eigenlijk een volledige overlap tussen professioneel en privé. Dus dan moet je je voorstellen, als er een patiënt van mij daar werd opgenomen in het ziekenhuis, dat er binnen 10 minuten tientallen mensen voor de ziekenhuisdeur stonden. Want iedereen was op een bepaalde manier via generaties wel verwant met elkaar. De betrokkenheid is enorm. En al die mensen gingen zich dan ook met mij bemoeien. En in het begin trok ik dat heel slecht en dacht ik, hoe kan het nou? Ik heb geen autonomie als arts. Ik kan er niet tegen. Ik voelde me heel erg uit mijn comfortzone geworpen. En toen dacht ik, dit is dus precies de reden dat ik uit Nederland ben weggegaan. Dit moeten wij leren. Professionele nabijheid. In plaats van professionele distantie, dat kunnen we wel. Maar die nabijheid, dat naast mensen staan, dat met elkaar iets doen, dat is de oplossing. En ik denk dat toen ik terugkwam in Nederland, was ik ook weer zo verbaasd van hoe we hier allemaal volledig langs elkaar heen, volledig individualistisch leven. En op een gegeven moment dacht ik ook, ik moet gewoon echt naast mijn patiënt gaan staan en niet bang zijn om mezelf als hulpverlener kwetsbaar op te stellen. Want dat helpt, dat voelen patiënten, dat creëert vertrouwen, dat creëert persoonlijkheid en dat is helend. En dat zie ik ook als een grote oplossing voor ons allemaal. Gewoon echt naast elkaar durven te staan en elkaar meer vanuit vertrouwen dan wantrouwen benaderen. En dat geldt, dat kan je in alle lagen van de bevolking kan je dat doortrekken.
Want dat heeft natuurlijk ook met zo'n toeslagenaffaire te maken. Dat was ook op basis van wantrouwen, dat weten we. Heel veel discussies gaan van wantrouwen naar vertrouwen komen. De hele bestuurscultuur in Nederland moet veranderen. Daar horen we ook politici over, dat zo erg belangrijk is. En toch zien we aan alles, het is heel moeilijk om daar te komen.
Ja, dat klopt. Omdat we ergens met elkaar wel in die fuik zijn gelopen, denk ik, waar ik eerder ook over had, dat het toch heel lastig is om te zien wie nu eigenlijk nog de verantwoordelijkheid is in het plaatje. En daarom moet je het volgens mij veel dichter bij de mensen zelf brengen om verandering te kunnen bewerkstelligen.
Mm-hmm. Maar hoe kom ik, als ik dus toch in dat wantrouwen zit, hoe kom ik naar vertrouwen? Het klinkt zo simpel, maar het is niet simpel, want anders hadden we het al lang gedaan.
Ja, dat is een hele lastige. Ja, ik vertrouw mijn patiënten er gewoon op dat wat zij aan mij vragen, dat zij dat nodig hebben. En ik stel eigenlijk geen controlerende vragen. En daarin neem ik mijn verlies dat mensen misschien ook wel eens misbruik van mij kunnen maken. En ik denk als je bijvoorbeeld, je had het over de toeslagenaffaire. Ik denk dat we nu ons wel een beetje achter de oren krabben met dat geld wat naar die Bulgaren is gegaan, wat onrechtmatig was. In de kijk van hoeveel trauma en ellende we nu hebben aangericht in de maatschappij en hoeveel compensatiebetalingen we moeten gaan doen, zeg maar. Dan zouden we nu misschien wel denken van, die Bulgaren, dat is een verlies wat we even nemen. We moeten misschien gewoon meer, ook wat meer durven te verliezen.
Ik bedoel, controlevragen zijn er ook voor bedoeld dat mensen niet enorm misbruik maken, ook van de zorg natuurlijk. Dus dat bedoel, er zijn ook mensen die nu allemaal onzinbehandelingen krijgen en misschien daarin ook veel te vrijgelaten worden binnen de zorg.
Ja, controlevragen kosten ook tijd en geld. Dus we moeten ons altijd goed nadenken van wat brengt het ons nu allemaal. Maar het is waar. Ik denk, kijk, als we het gewoon over cijfers hebben, dan zie je dat het integraal zorgakkoord, dat gaat over de zorgverzekeringswet. Dat is 60 miljoen, dat is veel geld. Maar dat gaat voor bijna 18 miljoen mensen op. Dat is ongeveer 3300 euro pp. Maar dan heb je ook de WLZ, daar zit bijna 30 miljoen in. Dat gaat voor 250.000 mensen. Weet je, dat is dus per persoon 94.000 euro. Maar daar hoor je bijna niemand over. Dus we moeten inderdaad, hè, wat ik eerder al zei, curatieve zorg, de helft daarvan gaat naar mensen die nog maar maximaal een half jaar te leven hebben. We moeten wel met elkaar keuzes durven te maken, moeilijke keuzes, om de zorg misschien te behapbaar te maken. Maar tot nu toe durft niemand dat.
Nee. Dat is de keiharde conclusie, terwijl de teller op nul staat. Dus onze tijd zit erop. Maar ik wens je heel veel succes met het werk. En ik hoop dat er gewoon iets verandert. Want uiteindelijk willen we allemaal het goede doen voor de ander. Dat is, ik bedoel, de meeste mensen deugen.
Ja,
dat
klopt.
Dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel zo. Maar het is wel erg in welke fuik we terecht zijn gekomen. Dankjewel, Michel van Tongerlo, huisarts en straatarts in Rotterdam. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Abonneer op onze podcast. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar het allerbelangrijkste, ik zeg het altijd, blijf live. Zometeen Iman Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.